Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Vervolgens de tweede huwelijksafkondiging van Adrianus Johan van Spronsen en Everdina van Eckeveld. Huwelijksbevestiging, zo de Heere wil, 4 juni aanstaande in dit kerkgebouw door dominee van der Meij. Aanvang 6:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen. luisteren nu naar de lezing van de wet des Heren. En aansluitend zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Derde vers van Psalm 119 naar de lezing van de wet. En na het zingen van deze psalm volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het 16e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, de versen 1 tot en met 15. We noemen u wel schriftlezing Johannes 16 vers 1 tot en met 15, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u doden zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de lezing van de schrift voor deze morgen. Deze morgen, gemeente, komt het woord van God tot ons vanuit dit gelezen schriftgedeelte. Namelijk vanuit Johannes 16 en daarvan het 14e vers. Johannes 16 vers 14 vormt de tekst voor de prediking deze morgen. Daar lezen we het woord van God. Die, dat is de trooster, zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, wij naderen voor uw aangezicht aan de morgen van deze zondag. En laat het dan tot ons door mogen dringen dat we, wanneer we in de kerk zijn en uw aangezicht zoeken in de gebeden, op een heel bijzondere manier voor uw aangezicht naderen. U ziet ons ieder moment van ons leven, het zij we waken, het zij we slapen, werken, of momenten mogen hebben waarop we vrij zijn van ons werk. U kent en ziet ons hart, wij leven voor uw aangezicht. Maar als we tot u naderen in het gebed en zeker ook in de gebeden in de eredienst, dan naderen we tot u op een heel bijzondere wijze. We komen u onder ogen. En hoe zou dat kunnen, heren? Dat nietig vlees, dat zondige mensen voor u kunnen bestaan en tot u kunnen naderen. Want uw woord zegt het ons voor dat u terrein van ogen bent, dan dat u het kwaad, ook het kwaad van ons, kunt aanzien. Ook de zonde van deze week, die begon met de Pinksterdagen. Ze kan voor uw heilig oog niet bestaan. En zelfs de zonde van deze dag. En van dit uur. En van dit moment. Heere, we smeken van u, treed niet met ons in het gericht. Want niemand van ons, zoals we hier bij elkaar zijn in de kerk, kan voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar zou u ons aan willen zien in hem, de Heere Jezus Christus, van wie de woorden die we zojuist gelezen hebben, ook getuigen, waarin hij zelf spreekt ook tot ons en tot onze kinderen. Want alleen in hem, in het bloed wat hij gestort heeft, en in de dingen van hem, de gerechtigheid die hij verworven heeft, zullen wij voor u kunnen bestaan. Leer ons dat, Heere, voor het eerst of ook opnieuw. En wil u dan op ons neerzien deze morgen in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, en ons om zijnentwil zegenen. U weet dat het woord open ligt en dat we deze zondagmorgen, en ook zo u het geeft in de avonddienst, eigenlijk nog wat stil willen staan bij de vruchten van het wonder van Pinksteren, nabetrachting willen houden op het gevierde Pinksterfeest. Wil u dan in deze diepe woorden ons inzicht geven? Want het gaat om een diepte die voor ons mensenhart en voor ons mensenverstand niet te peilen zijn. Om de geest die de diepten van u doorzoekt. Om de geest die het uit Christus, uit het volbrachte werk van Christus neemt. En die het uitdeelt en verkondigt. En dan bidden we, o Heilige Geest, Geest van de Vader en Geest van de Zoon. Of u vanmorgen onder de prediking van uw woord mee wilt komen. En die kostbare en krachtige belofte wilt vervullen. Want u zegt het, ik zal, die zal. Daar staat u zelf achter. Met die hoge naam, ik zal zijn die ik zijn zal, Jehovah, Yahweh, de grote ik ben. Heere, wil u het uit soevereine genade waarmaken, dat u ook in onze dagen nog door uw geest wilt werken en het uit Christus wilt nemen en het ons wilt deelachtig maken. Onder en door en met de verkondiging van uw woord. En dan weet u wat wij het meest nodig hebben, Heer. U kent ons hart, u weet wie we zijn voor u. Wanneer wij nog onbekeerd zijn, wil u dan zelf met de kracht van uw woord en geest ons onrustig maken, opdat we de rust gaan zoeken bij u. Zeg ons alle verkeerde rust en rustgronden op. En doe ons de zaligheid zoeken in die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. En wanneer er onder ons zijn die geestelijk in banden verkeren, eigenlijk zo vastgeklonken zitten aan zichzelf, een heimwee op de bodem van hun hart om door u onderwezen te worden, maar nergens bij te kunnen, alles tekort, schuld die tegen ons getuigt, de hardheid van het hart die als een loden last op ons weegt. Heere, wil u dan door de onmogelijkheden heen komen en over de bergen van schuld heen komen. En o Heilige Geest, wil het uit Christus nemen en het verkondigen en het zeggen tot zielen in hun geween. Ziet, ik ben uw heil alleen. Denk ook aan al uw kinderen, Heere. Wil u ze juist ook vanuit de diepten van het woord van deze morgen verder onderwijzen. En dat ze het mogen leren steeds dieper dat bij hun het leven niet te vinden is. Leer ze maar alle krachten te verachten buiten die ene. En leer ze de zaligheid zoeken waar de Heilige Geest ze uitput uit de schatkamer die in Christus is. Buiten zichzelf. Dan moeten we onszelf verliezen, Heere. De dood schrijven op eigen werken. Om het leven te vinden in een ander, steeds weer en steeds meer. Wil u zo deze morgen in ons midden zijn. En onder de prediking werken. Sterk ons in de bediening van uw woord. Geef ons inzicht in deze diepe heilschatten. En geef dat we het woord in alle eenvoud in alle schriftuurlijkheid en ook geestelijk mogen verkondigen. Wil u met heel de gemeente zijn? We bidden u voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan broeder Bertus Martial, die van het AZU naar het Zonnehuis in Doorn mocht gaan. Heren, wil u hem verder sterken en verder genezen? En wil u bovenal geven dat uw genade bij hem mag zijn? We dragen zuster van der Werf Jansen aan u op, die ook in het AZU verpleegd wordt. Heren, u kent haar omstandigheden. Wil u wonderen doen, hulp geven, genade geven om de dingen in uw hand te leggen. En wil u haar met al degenen die rondom haar staan bijzonder sterken en gedenken in deze omstandigheden. Er zijn ook redenen, heren, om uw naam dank te zeggen. Ze zijn er altijd veel meer dan wij in de openbare gebeden kunnen noemen. U kent ze, de stille kleine dingen die u aan zegeningen hebt gegeven. Maar ook dingen die meer zijn dan stil en dan klein. We willen in dit ogenblik heel bijzonder uw naam dankzeggen dat Rick en Marieke Dunsbergen deze week berichten kregen dat binnen enkele maanden ze een kindje mogen halen in de Filipijnen. Daar is heel lang op gewacht en naar uitgezien. Tijden die niet altijd makkelijk waren, waarin ook vragen opkwamen, maar dit is van u geschied. Laten ze het zo ook mogen ontvangen en beleven. En wil u in de maanden die komen alles wel maken en ook als de reis straks ondernomen wordt. We dragen hen en het kindje wat eigenlijk nu al aan hun zorgen is toevertrouwd aan u op en bidden of u alles wel wilt maken en of u dit kindje wat op een wonderlijke wijze aan hun toevertrouwd wordt, ook wilt leren de dingen die des geestes God zijn. Dat vragen we voor haar en voor de beide ouders. Heere, geef u het. We bidden u ook voor heel de gemeente in alle geledingen en takken van werk, al het werk van de prediking, van de bezoeken, van verenigingen. Wil u het zegenen? Wil u de broeders van de kerkenraad zegenen en toerusten tot hun taak met genade, liefde, wijsheid en alles wat ze nodig hebben? Wil u onze vriend en broeder dominee van der Meij gedenken? Wil u hem sterken en leiden door uw woord en geest? En wil u geven dat hij met de kracht van uw geest bezield en door die kracht onderwezen de kudde mag leiden, vooral in de weide van uw woord? We dragen ook heel het kerkelijke leven aan u op vanmorgen, heren. Het is alweer ruim een week geleden dat we als kerken werden opgeschrikt dat een van onze predikanten moest worden losgemaakt van de gemeente. Onze broeder dominee Veenendaal van de gemeente van Elburg. Dat zijn diep ingrijpende dingen. Allereerst voor hemzelf en ook voor zijn gezin. O God, wil u hem in deze omstandigheden gedenken. U weet wat er in zijn hart omgaat, ook op deze zondag als hij elders mag voorgaan. Heere, geef dat hij het aan u kwijt mag raken en op u mag zien. En wil u hem een plaats geven. Wil u ook met de gemeente van Elburg zijn. U weet wat er allemaal gebeurd is, wij weten het niet, we hoeven het ook niet te weten. Maar het is altijd intens verdrietig wanneer zulke dingen gebeuren moeten. Er komt ook van alle kanten weer zoveel aan oneer op uw naam. Laat daar verootmoediging mogen zijn, heren, in heel de gemeente. En laat er ook verootmoediging mogen zijn in heel ons kerkverband. Want wij zijn allemaal een stukje van dat ene kerkverband waar zoveel gaande is. En zoveel dingen niet zijn naar uw heilige wil. Dan hoeven we niet te kijken naar de buren. Dan hebben we alleen maar reden om onszelf te verootmoedigen. Geef dat dat ook de vrucht mag zijn van al dit soort dingen die we horen. O God, wil u een verootmoediging geven. En een herleving. Een reformatie. Een revij. Geest des Vaders en des Zoons, wil u soeverein en krachtig werken, bekerend en vernieuwend en zo ook samenbindend. En wil u dat ook geven deze morgen, als uw woord open mag gaan. Heere, laat datzelfde woord in Elburg en voor onze broeder Veenendaal en zijn gezin tot kracht en tot troost en tot leiding en tot inzicht en uitzicht mogen zijn. Geef dat ook aan ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, gemeente, de versen 5 en 6. Zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. 145, de versen 5 en 6. het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Het zevende vers van Psalm 87, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, meneer, wie is nou de Heilige Geest? Wie God de Vader is, dat kan ik een klein beetje begrijpen. Die woont in de hemel op de troon. En wie de Heere Jezus is, dat kan ik ook wel een klein beetje begrijpen. Die is hier op aarde gekomen. Die heeft geleden en is gestorven en is nu ten hemel gevaren. Maar wie is toch de Heilige Geest? De kleine jongen vroeg het aan zijn zondagsschoolmeester. Zondagsschoolmeester die dacht dat hij heel veel dingen wel wist. En hij probeerde eigenlijk meteen al een antwoord in zijn gedachten te formuleren. Totdat het ineens naar binnen sloeg, weet ik het eigenlijk zelf wel. Weet ik wel heel persoonlijk wie de Heilige Geest is? Ken ik de Heilige Geest in zijn gezegende werkingen? En hij zweeg en kon geen antwoord geven. Het heeft God behaagd om die eenvoudige vraag van die jongen op de zondagsschool voor hem te zegenen. Zodat hij het door genade leerde wie de Heilige Geest was. Maar als we vanmorgen op deze zondag na Pinksteren nou eens even op die vraag van die eenvoudige jongen nadenken. Dan is het niet eens zo makkelijk om daar een antwoord op te geven. Wie is de Heilige Geest? Dan zou je vanuit de schrift misschien nog het beste een antwoord kunnen zoeken in de richting van wat is het werk van de Heilige Geest. Want die Heilige Geest, gemeente, gaat in de schrift schuil achter zijn eigen werk. En het grootste werk van de Heilige Geest, dat vinden we juist in de tekst van deze morgen. Zijn liefste werk is om Christus te verheerlijken. En laten we daar vanmorgen met de hulp van de Heere maar bij stilstaan. De Geest verheerlijkt Christus. En er zijn twee dingen die we in deze tekst heel nadrukkelijk lezen. In de eerste plaats, omdat hij de getuige is van het werk van Christus. En in de tweede plaats, omdat hij de trooster is van de kerk van Christus. De Geest verheerlijkt Christus. Omdat hij de getuige is van het werk van Christus. En in de tweede plaats, omdat hij de trooster is van de kerk van Christus. Eén ding moeten we nooit vergeten wanneer we deze toch wel bekende gedeelte uit het evangelie naar Johannes lezen. En dat is dat de hoofdstukken 14 tot en met 17 in dat evangelie naar Johannes de toespraken bevatten van de Heere Jezus. En wanneer heeft de Heere Jezus die ook alweer gehouden? Ja, dat weet u toch wel. Aan de avondmaalstafel. Vlak voordat het grote lijden zou beginnen. Vlak voordat hij onder het zingen van de oude psalmen de avondmaalzaal zou verlaten en de hof van Gethsemane binnen zou gaan, heeft de Heere Jezus, of het nu tijdens het avondmaal geweest is, of onmiddellijk na het avondmaal geweest is, dat is niet helemaal duidelijk, maar in elk geval in die omstandigheden heeft hij deze woorden gesproken. En dan valt op dat de Heere Jezus in die toespraken telkens zegt, met andere woorden, ik ga heen. En zoals wel meer in het Johannesevangelie, die woorden hebben een dubbele bodem. Want de Heere Jezus bedoelt niet alleen maar dat hij heen gaat, de weg van lijden en van sterven, dat bedoelt hij ook. Maar hij ziet eigenlijk al over de dood en over het graf heen, dat hij straks voorgoed heen zal gaan wanneer hij ten hemel zal varen. En het is belangrijk, gemeente, om dat in gedachten te houden bij het lezen van deze gedeelte. Ik ga heen. Dat is allereerst heen in de dood, heen in het graf, maar ook ik ga heen tot de Vader, straks als mijn werk hier op aarde voltooid is. En dan begrijpt u het waarschijnlijk, waarom de Heere Jezus, als hij het heeft over zijn heengaan, dus ook zijn heengaan naar de hemel, dat hij dan meteen begint te spreken over de komst van de trooster. In onze oude Statenbijbel wordt dat woord vertaald met trooster of met andere trooster. Maar we moeten het vanmorgen maar laten staan in de oorspronkelijke taal even. Het is een woord wat de meesten van u niet zullen kennen. In het Grieks staat er eigenlijk parakletos. Of zoals ze het waarschijnlijk toen al uitgesproken hebben, paraklitos. En wij noemen het soms de parakleet. En dat kun je vertalen met trooster, maar het betekent nog oneindig veel meer. Misschien mag ik de drie belangrijkste betekenissen even noemen. We hebben ze alle drie nodig in de loop van de preek. Een parakleet, dat was eigenlijk in de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, allereerst iemand die er in een rechtszaak bijgehaald werd. Dat betekent het woord ook letterlijk parakleet, erbij geroepen. Nou, als je in een rechtszaak verwikkeld was, zeg je wordt beschuldigd van een ernstige diefstal of misschien wel erger nog van een moord, dan had je hulp nodig om te bewijzen dat je onschuldig was. U zal zeggen, daar roep je een advocaat. Ja, maar die hadden ze in die tijd niet. Tenminste niet op dezelfde manier als wij ze kennen. Meesters in de rechten met een grote opleiding, die speciaal hun vak hebben om mensen te verdedigen voor de rechtbank. Nee, toen waren het alleen de getuigen die konden verdedigen en konden helpen. Wat is dus een parakleet? Een getuige die erbij geroepen wordt om je zaak te verdedigen voor het recht. En de Heere Jezus zegt, die trooster die komt, dat is nu mijn getuige. Mijn getuige voor de rechtbank, en die zal mij verdedigen. En dat is een diepe betekenis, gemeente. Want de Heere Jezus staat vlak voor zijn lijden en sterven. En wat gebeurt er in het lijden en sterven van de Heere Jezus? In twee zinnen samengevat. Dan wordt de Heere Jezus veroordeeld op grond van vals getuigenis. De valse getuigen hebben het gewonnen. En de lasterpraat zindert door Jeruzalem. De discipelen hebben hem uit het graf weggenomen, zeggen de wachters en zeggen de sanhedristen en hun handlangers. Het lijkt alsof het kwaad en de smaad het op die goede vrijdag gewonnen hebben. De valse getuigen, ze kunnen zich beroemen op een overwinning. En wie neemt het voor de Heere Jezus op? Wie neemt het op voor de man van smarte die daar gehangen heeft aan het vloekhout? Wie neemt het op voor hem die bespot is en geslagen? Nou, als we niet beter zouden weten, zouden we misschien kunnen zeggen, Petrus wel. Of Thomas. En als Petrus en Thomas het niet zijn, dan in elk geval de apostel der liefde Johannes. Gelooft u er maar niets van. Er is op de Goede Vrijdag en de dagen na de Goede Vrijdag geen getuige onder de mensen die de zaak van de Heere Jezus verdedigt voor de rechtbank van deze wereld. De kerk van Christus heeft het in de lijdensgang af laten weten. Maar nu zegt de Heere Jezus al voor zijn lijden en sterven, ik zal zelf voor een getuige zorgen. Simon Petrus. En de geest is de meest intieme getuige. Dieper en hoger en breder dan ooit een mens op aarde de weg en het werk van Christus gezien heeft. Heeft de geest het gezien. En nou zegt de tekst, nou gaat die grote getuige die erbij was. Die gaat uit Christus nemen en gaat het aan zondige mensen zoals Johannes en Petrus en Thomas verkondigen. U moet daar nog even goed op letten. Die zal het uit het mijne nemen. Het mijne. Dat is wat ik gedaan heb. Wat ik verworven heb. Nog eenvoudiger gezegd. De schatkamer met al mijn zegeningen en weldaden. De Heilige Geest opent die schatkamer. En haalt er, mag ik het eenvoudig zeggen, mijn genade uit. En mijn ontferming uit. En de kracht van mijn zoenbloed uit. En hij deelt het uit. En hij past het toe. Het mijne, dat wat ik verworven heb, de schatkamer van mijn verdiensten, de schatkamer van wat ik in de weg van lijden en sterven voor het aangezicht van God heb mogen volbrengen. Dat is het. En laten we, gemeente, dan maar drie hoofdpunten eruit halen van dat het mijne. Hij zal het uit het mijne nemen. Dan letten we eerst maar op de diepe vernedering van Christus. Dat is het wat de Heere Jezus het mijne noemt, zijn weg. De weg waarop hij aan het heilig recht van God heeft voldaan. De weg waarop hij de schuld heeft verzoend. De weg waarin hij aan alle eisen van God heeft betaald. En dat bezegeld heeft met die machtsroep op Golgotha. Het is volbracht. Kijk, weet u wat nou het werk van de Heilige Geest is? Dat hij dat werk van de Heere Jezus, dat hij de kracht van dat bloed van de Heere Jezus uit gaat dragen en uit gaat delen aan zondaren. En dan zit daar meteen een geweldige dringende vraag achter die ik stellen mag aan u en aan jullie jongelui. En die vraag ligt er ook voor mezelf en dat is deze. Hebt u het bloed van Christus nodig gekregen? Hebt u leren hongeren en dorsten naar het bloed van Christus? Zoals die oudere schrijver uit de 17e eeuw hier in Nederland het al zei in een van zijn gedichten: geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is dat de taal van uw hart geworden? Vinden die woorden echo, weerklank in uw hart? Ja, dat heb ik nodig. Want buiten dat bloed is er geen verzoening. Geef me het bloed van de Heere Jezus. O, het zou zo kunnen zijn, het zou me niet verbazen, helaas. Dat er mensen in de kerk zijn vanmorgen die zeggen, dominee, dat bloed van de Heere Jezus. Ja, ik weet wel vanaf de zondagschool en uit de kerk dat ik het nodig heb, zo met mijn verstand. Maar als ik nou heel eerlijk ben, ik heb het altijd zonder het bloed en buiten het bloed van de Heere Jezus uit kunnen houden. Was dat erg, gemeente? Jongelui, was dat verschrikkelijk. Want ik zal je meteen maar heel eerlijk vertellen vanuit de schrift. Dat het ten diepste nog veel erger is. Je hebt het niet alleen maar zonder het bloed van de Heere Jezus uit kunnen houden als je onbekeerd bent. Je hebt het bloed ook onrein geacht. En laat ik dat nu eens in gewone taal zeggen. Wat de apostel zegt in Hebreeën 10, onrein geacht. Dat is, je hebt het als vuilnis beschouwd. Iets wat je weggooit, zonder waarde. Want houd het goed vast. Dat bloed van Christus is jou verkondigd en is u verkondigd al die keren dat u in de kerk was en dat het woord van God mocht klinken. En elke keer weer heeft de Heer u als het ware voor zijn bloed gedaagd, voor het bloed van zijn zoon. En u hebt telkens gezegd, geen behoefte. Vuilnis. Zou je niet wegschamen? Zou je de stilte niet opzoeken na de kerkdienst, als je hier nog onbekeerd zit? En zeggen, o God, dat was mijn portret van morgen. Dat werd met halskolijnen in de prediking getekend. Ik ben het die tegen u heb gezondigd. Ik ben het die altijd maar door kon leven. En ten diepste, wanneer geroepen werd tot bekering, de bekering niet nodig had. En wanneer het bloed van Christus verkondigd werd. En zoals Calvijn het ooit gezegd heeft, mocht druppen in de prediking van de kansel. Dat ik zei, nee, vandaag niet. Geen behoefte, vuilnis, onrein. Ja, zegt iemand, dat is erg, dominee, ik weet het. Dat heb ik leren inzien. Ik heb leren inzien dat ik het bloed onrein geacht heb. En dat er geen verontschuldiging is voor mijn onbekeerlijkheid en voor mijn ongeloof. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen, de laatste maanden loop ik steeds meer met mezelf vast. Maar dat dierbare bloed van Christus is verder dan ooit. Zoals nog niet zo lang geleden een oud kind van God het zei, toen de Heere in me ging werken. En ik ontdekt werd aan mijn schuld. Toen was er geen groter verborgenheid, jongen, dan het bloed van Christus. Ja, dat kan zo zijn. Als de zonde open gaat en het blijft donker in je leven, omdat de schuld je aanklaagt en je geweten je veroordeelt, dan is dat bloed zo verborgen. Maar weet u wat er dan wel is als je schuld opengaat en de dingen zo vastlopen en je geen weg weet en geen recht hebt? Een honger en een heimwee. O God, wees u mij genadig. Maar je kan er niet bij komen. Maar wat is dan een wonder, gemeente, als vanmorgen vanuit de tekst duidelijk wordt dat er één gegeven is, of ik mag het ook zo zeggen, één gezonden is uit de handen van de Heere Jezus Christus. Dat is de Heilige Geest, de Parakleet. En van de Parakleet, van de Trooster, wordt gezegd, die zal het uit het mijne nemen. Zondaar, wanneer u niet bij het bloed van de Heere Jezus Christus kunt komen. Wanneer u de kracht van dat bloed niet ziet en de weg tot het bloed niet kunt vinden. De Geest, de grote getuige, is gegeven om het uit Christus te nemen en dat bloed uit te delen hier op aarde. En om het krachtig te maken in krachteloze zondaarsharten. En om het in al zijn zaligmakende kracht uit te stallen en uit te delen voor hen die nergens bij kunnen en die midden in de dood liggen. En zou het dan juist op deze zondag na Pinksteren geen reden zijn voor het gebed, o kom, o Geest, en vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Teel dat bloed uit door de verkondiging van het woord. We noemen nog een aspect van het mijne. Het eerste was de weg van het lijden, het bloed van Christus. Maar er is nog Iets wat Christus het mijne noemt. Wat de geest ook zo krachtig uitdelen wil en toepassen wil. En dat is de kracht van Christus, opstanding. We hebben het net aangehaald uit Romeinen 8. De Heilige Geest is erbij geweest in dat stille graf. En Christus is door de kracht van de geest, maar ook door zijn eigen kracht opgestaan uit de doden. En nu gaat de Heilige Geest, de vrucht van de opstanding, de kracht van de opstanding, uit Christus nemen. En ze uitdelen en verkondigen. En wat nou de kracht van de opstanding? Ja, misschien moeten we dat maar even kort aanduiden. De kracht van de opstanding, dat is dat door zijn kracht de dood is overwonnen. Niet alleen de lijfelijke dood, de lichamelijke dood, maar ook de dood als macht, de dood als koninkrijk, de hel, de duivel, de dood, de zonde, alles wat er bij de dood en bij de duivel behoort, dat is door de kracht van Christus opstanding overwonnen. En dan kan het zo zijn dat iemand zegt, we hebben het eigenlijk al aangeduid vanuit een andere invalshoek. Dominee, dat is het nou precies. Ik lig gekneld in banden van de dood. Wel eens last van. Wel eens last van, mijn jongen. Als misschien de wereld zo trekt. En als je misschien gisteravond ergens was, vader en moeder weten het niet, waar je eigenlijk niet hoorde te zijn. Met een gedoopt voorhoofd kon je naar dat soort tjoenboek muziek niet luisteren. Met een gedoopt voorhoofd kon je bij dat soort liederlijke taal eigenlijk niet zijn. Met een gedoopt voorhoofd kon je eigenlijk op de zaterdagavond niet licht aangeschoten thuiskomen. Dat weet je wel. Maar toch, de kracht van de zonde. Weet je, dat is de kracht van de dood. De kracht van de dood die je in zijn greep heeft. En als er momenten zijn dat je zo aangeraakt wordt onder de prediking van het woord, dat je niet meer rustig kunt blijven eigenlijk van binnen, en dat je weet er moet wat veranderen, dat er geschud wordt aan de dorre doodsbeenderen van binnen, ja, dan zeg je, en het gaat toch zo weer over, greep van de dood. Hoe kom ik eruit? Gemeente, het is Pasen geweest, en God zij dank, het is Pinksteren geweest. Want Jezus heeft door eigen kracht op de paasmorgen de dood met al zijn trawanten overwonnen. En nu is de Heilige Geest gegeven om die kracht van Christus, waarmee hij de dood heeft overwonnen, uit te delen. En zou je het dan als de zonde lokt, en als de Satan je influistert, leef maar door. Hoeveel mensen zijn er niet die zonder God een heerlijk, prettig, aardig leven hebben. Hef dan je handen met de banden van de dood maar op en zeg, Heere, wil u ze door de kracht van uw lieve geest verbreken, want u zegt het toch. Dat u het uit de opstandingskracht van Christus neemt. En het uitdeelt. En dat is ook zo van betekenis, gemeente, voor allen die iets van de genade van de Heere kennen, maar weer in donker terecht zijn gekomen door eigen schuld, zijn afgedwaald, of zomaar het leven is zo verdord en verdonkerd. Vroeger, ja, die keren dat de Heere zo krachtig werkte, die eerste ontmoeting met hem, toen hij sprak tot uw ziel, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Of die onvergetelijke keer dat u aan de bediening van de Heilige Dis mocht smaken en zien dat de Heere goed was. Toen was het goed, maar nu die dodigheid, die er ook kan zijn na ontvangen genade. Misschien eigenlijk al een hele poos in uw leven, dat de grauwsluier van de dodigheid lang en breed hangt over uw leven. En dan voel je het zo. Je komt er niet uit. Je zoekt soms, maar waar kun je het vinden? De Heere geweken. En van binnen fluistert het en de fluisterstem wordt steeds krachtiger. Gij hebt geen heil bij God. Maar waar vind ik hem die mijn ziel lief heeft? Hij zal het uit het mijne nemen. Dat is nou een belofte die blijft, die geldig blijft, die de Heere in het leven van zijn kinderen niet één keer vervult, alleen maar in het begin. Maar die de Heere telkens weer vervult. Want die schatkamer van Christus is niet uit te putten. Is niet leeg te maken. En dan gaat de Heilige Geest de kracht van het bloed van Christus uitdragen. En dan gaat de Heilige Geest de kracht van de opstanding verheerlijken. En dan gaat een ingezonken hart. En dan gaat iemand die zo in het donker zit toch weer ademhalen. En dan wordt het oude weer nieuw. En het dorre wordt weer levend. Want de Geest neemt die levende kracht van de levende Christus. En breekt dwars door alle dodigheid heen. Door een woord uit de schrift, door één uitdrukking in een preek soms, of bij het lezen van een goed werk van een van de schrijvers die zo diep uit de schriften geput heeft. God maakt het waar, hij neemt het uit Christus en verkondigt het. En nog een aspect. Het eerste was het bloed van Christus. Het tweede is de kracht van de opstanding van Christus. Maar laten we nu ook nog eens even denken aan het feit dat die gezegende Heere Jezus Christus na zijn opstanding en hemelvaart in de hemelen is aan de rechterhand van zijn Vader. En dat hij daar naar het apostolisch getuigenis altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En dan staat er zo van de Heilige Geest en die zal het niet van zichzelf zeggen. Maar zo wat hij gehoord heeft. En u weet het nog, hoop ik. Misschien mag je nog beter zeggen en vertalen. Wat hij hoort tegenwoordige tijd. Dat zal hij u verkondigen. En wat hoort de Heilige Geest nou in de hemel? Wat hoort hij van Christus? Hij hoort in de hemel dat Christus dag en nacht voor zijn kerk pleit. Hij hoort dat terwijl zijn kinderen hier op aarde slapen, of terwijl ze zo druk zijn met hun dagelijkse werk, maar ook terwijl ze in de stilte van het bidvertrek hart en hoofd opheffen naar omhoog. Hij bidt dag en nacht, geen seconde wordt het onderbroken. En mag ik het dan eens heel eenvoudig vanuit de Bijbel zeggen. Dan hoort de Heilige Geest de Heere Jezus zeggen. Vader, ze waren uwe. Maar gij hebt ze mij gegeven. Vader, ik heb voor hun verzoening gewonden. Ik heb de dure prijs betaald met mijn kostbaar bloed. Vader, nu kunt u ze niet meer verlaten. Ook al hebben ze u verlaten dagen zonder getal. Ook al hebben ze een opstandige en een weerbarstige geest. Ook al hebben ze zich niet 10 keer maar 100 keer oneindig keer de dood waard gemaakt. Vader, ge hebt ze mij gegeven. Dan maakt Christus in de hemel met zijn voorbeden zijn eigen werk geldig en krachtig voor de Vader. En weet u wat de Heilige Geest dan zegt tegen de strijdende kerk? Hij neemt het uit Christus. En hij gaat het aan de strijdende kerk verkondigen. Dan zegt hij tegen een pelgrim op weg naar Sion. Misschien een jonge pelgrim of een oudere pelgrim. Kinderkens. Indien je gezondigd hebt. En dan zeg je in je hart, ja Heere, ik heb gezondigd. Indien je gezondigd hebt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En al zegt dan de duivel, je kleren zijn vuil. Je hebt het verzondigd voor God en voor mensen. Je bent niet geweest die je behoorde te zijn. Al neemt de duivel je op de zeven en zegt, gij hebt geen heil bij God. En al zegt de duivel misschien zo in stilte als een fluisterstem, bid jij nou maar nooit meer, want je bent al veel te oud. De tijd van de genade is al lang voorbij. Dan laat de Heilige Geest uit de voorbeden van Christus zien. En hij bidt voor zijn kerk, zijn strijdende kerk. Hij bidt voor degene die al bekeerd zijn, Johannes 17. Maar ook voor degene die door het woord van de prediking nog in hem geloven zullen. Ook voor degene onder ons, God geef het, die nog tot bekering zullen komen onder de jongeren, onder de ouderen. En de Geest neemt het uit Christus. En dan nog twee kleine dingen, gemeente, die van geweldige betekenis zijn. Die Geest neemt het uit Christus om de kerk te vertroosten. Hoe doet de Heilige Geest dat nu? Ik heb het al even aangestipt, maar we moeten er toch aan het eind van de preek nog even een streep onder zetten. De Heilige Geest neemt het uit Christus om het u te verkondigen. Er staat maar niet om het aan u uit te delen, dat had ook gekund en dat had ook zuiver geweest. Maar de Heilige Geest heeft het door Johannes zo laten neerschrijven en zo heeft de Heere Jezus het ook gezegd. Verkondigen om aan te geven dat die Heilige Geest nou zo graag wil werken door middel van de verkondiging van het woord. Allereerst door de prediking van de apostelen die hier rondom de Heere Jezus bijeen zijn. Maar ook door allen die na de apostelen geroepen worden om dat woord uit te dragen. De Heilige Geest bedient zich van het zwaard van de Geest. Of van de wagen van de Geest. Dat is van het heilig woord van God. En daarom mag een mensenkind zoals u vragen, Heere, wil u door uw Geest en woord tot mij spreken? Spreek tot mijn ziel, Heere. Het zou een wonder zijn, zeg. Als die kleine jongen in de kerk daar, of dat nog heel jonge meisje, dat nou eigenlijk telkens maar bidt, net als Samuel, weet u. Of net als dat meisje waarvan je kunt lezen in de levensbeschrijving van Philpot, Joseph Charles Philpot, de Baptiste dominee uit de vorige eeuw onder ons, hoop ik nog heel bekend. Philpot kwam ergens door de week preken. En hij was op zijn paard gekomen en hij was moe. Het eten stond al klaar, want hij was een beetje laat en hij zou bij die mensen waar hij binnenkwam eten en daarna samen met de ouderling naar de kerk gaan om het woord te bedienen. En hij zat aan tafel en was eigenlijk dodelijk vermoeid. Voelde zich ook niet echt in staat om te preken op dat moment. En hij zweeg maar wat en het was ook stil aan tafel. En toen zag hij er een klein meisje aan tafel zitten. En hij kon het zelf niet verklaren. Zijn hart ging uit naar dat kind. Ja, dat kun je wel eens hebben. Dat kan heel gewoon zijn, omdat dat kind je aanspreekt of dat je het een aardig kind vindt. Maar ik denk dat het, ook al besefte Philpot dat niet op dat moment, dat het meer was dan dat. En toen hij afscheid nam en naar de kerk ging, gaf hij dat kind een hand en zei alleen maar tegen dat kind: kind, nou moet je maar veel vragen aan de Heere. Heere, leer me wie u bent en leer me wie ik zelf ben. En hij ging weg. Hij dacht nergens meer aan. En een maand of vijf later komt hij bij diezelfde mensen terug en hij ziet dat kind en het kind is mager geworden. En de vader zegt: wat er toch met dat kind aan de hand is. Het lijkt wel alsof ze ergens mee loopt, dominee. En het kind werd een beetje schuw voor dominee Philpot eigenlijk. Wat was er gebeurd? Ze had iets leren zien van haar zonde. Maar ze wist niet waar ze mee heen moest. En dominee Philpot nam weer afscheid aan het eind van de avond. En hij zegt: en kind, zul je nou ook bidden? Leer me zien wie de Heere Jezus is. En dat kind is korte tijd later krachtig tot verandering gekomen. Tot kennis van het bloed van de gezegende Zoon van God. Heel eenvoudig, Heere, spreek u. Leer me wie u bent. Leer me wie ik zelf ben. Leer me wie Christus is. Want uw geest zal het uit het uwe toch nemen om het aan zondaren te verkondigen. En dan het laatste. Dat verkondigen wat het middel is wat de Heilige Geest gebruikt. Wat hij heel persoonlijk wil uitdelen en toepassen aan het hart. Door welk middel hij het werk van Christus heerlijk en krachtig wil maken. Dat is nu tot eer van de Heere Jezus. Wat is de heerlijkheid van Christus? Want het staat aan het begin van de tekst: die, de parakleet, de getuige, de trooster, zal mij verheerlijken. Hoe wordt Christus nu het meest verheerlijkt? Wordt Christus het meest verheerlijkt in wat mensen doen? Wordt Christus het meest verheerlijkt in ons zingen? Daarin kan Christus verheerlijkt worden, maar het is niet het meest. Wordt Christus het meest verheerlijkt in ons lezen? Daarin kan Christus verheerlijkt worden, maar het is niet het meeste. Christus wordt verheerlijkt als de Geest gaat werken. En dan moet u heel goed luisteren. Hij wordt verheerlijkt in het geven. Want de Geest geeft het, want Christus geeft het aan de Geest. En de Geest deelt het uit aan mensen. De Geest deelt uit wat Christus hem gegeven wordt. En nou is Christus heerlijkheid daarin, in het uitdelen van het brood des levens. En de heerlijkheid van de Geest is het uitdelen van het brood des levens. En dan wordt de Heere van het geven niet armer. En hij wil nog het brood van de genade uitdelen. Het uit Christus nemen en zo hem verheerlijken. En zo ook aan u laten weten dat er een weg ter ontkoming is. En dat er zaligheid te vinden is in hem. En daarom zingt het volk ook wat het geklank mag kennen. Hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. Amen. zegenen met dankzegging en gebed. Heere, laat dat woord, wat in alle eenvoud van morgen ontvouwd mocht worden, in onze harten zinken. Wat hebben we het nodig? Dat werk van Christus eenmaal. Maar wat hebben we het niet minder nodig, dat de geest van Christus het ons bekend maakt. En het uitdeelt en het door middel van het gepredikte woord ook in het hart toepast en verheerlijkt. Heere, heb dank dat het Pasen mocht worden en dat het Pinkster mocht worden, want toen is de weg geopend. Toen is de schuld betaald, de dood overwonnen en toen is de geest gekomen. En we bidden, o Geest die gekomen zijt, wil u ook in onze dagen uit Christus veel nemen, plaats maken voor dat werk van Christus in ons hart. En wil u geven, Heere, dat we uit die volle schatkamer bediend mogen worden. We bidden het uit genade, uw naam dankend, om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, gemeente, het 9e vers zingen we samen als slotzang. Want u is het koninkrijk, o Heren. U is de kracht, u is al de eer. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.